VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elfie Tromp.
Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Martin Roemers. Internationaal, nationaal gelauwerd fotograaf. Talloze fotoboeken, exposities en prijzen gewonnen. En momenteel exposeert hij in het Drents Museum met zijn fotoserie Portretten. Kabul Portraits, dat was de naam. Ik kwam er even niet op. En in Bonn binnenkort met Relics of the Cold War. Je hebt nu een fotoboek voor je, The Eyes of War, waarin je oorlogsslachtoffers die blind zijn geworden hebt gefotografeerd. Zwart-wit, hele stemmige portretten met enorm sprekende hoofden. Dat klinkt misschien een beetje plat, maar ja, ik kan het niet anders zeggen. Je ziet elk groefje. Ja. Er zit heel veel expressie in. En je hebt ze ook geïnterviewd.
Ja, het zijn 40 mannen en vrouwen. En ik heb ze alle 40 heb ik ze geïnterviewd. En om even een idee van te geven, wil ik even één zo'n interview voorlezen.
Laten we eerst even de foto omschrijven. Man, vrouw?
Het is een Duitse meneer, Heinz Dembowski. Als je naar zijn foto kijkt, dan zie je toch een gehavend gezicht. Zijn linkeroog die lijkt er niet meer te zijn. Zijn rechteroog die is ook niet in orde.
Eigenlijk een soort donkere poel.
Het is natuurlijk een hele oude man. Hij is toch ver in de 80. En eigenlijk zoals met alle foto's die van dit project. Je ziet gewoon elk detail, elk haartje, elk rimpeltje. Elk gezicht is weer een ander landschap, zeg maar. En dit is wat meneer Dembowski mij vertelde. Heinz Dembowski, geboren in Duitsland 1920. In het voorjaar van 1943 werd er een geallieerde landing verwacht in Noord-Noorwegen om te voorkomen dat er ijzererts naar de oorlogsindustrie in Duitsland werd getransporteerd. Op het vliegveld in het Poolgebied waar ik gelegerd was, werden loopgraven aangelegd. Omdat de grond bevroren was, gebruikten we een springlading. We wachten op veilige afstand op de explosie, maar er gebeurde niets. Ik ging naar de springlading toe om hem opnieuw aan te sluiten. Toen ik me voorover boog, ontplofte de lading in mijn gezicht. Dit was mijn noodlot, dat mij 4 jaar eerder al was voorspeld. In 1939 werkte ik in een bakkerij in Oost-Pruisen. Een van de andere bakkers las zijn horoscoop en ik wilde zien wat er over mij in stond. Mijn horoscoop ging over verbrandingen. Ik snapte toen niet hoe ik dat moest interpreteren. Maar nu begrijp ik dat het de aankondiging was van mijn noodlot op 27 maart 1943. God heeft dit gewild om mij te straffen voor mijn zonde. Ik wil niks zeggen over mijn zonde, dat is mijn geheim. Ik weet wel dat ik mijn straf heb verdiend.
Zo, dat is een flinke straf dan. Ik weet niet wat hij op zijn kerfstok heeft.
Dat is het. Je vraagt je dan af, ik heb hem dat niet gevraagd, maar hij wil daar verder niet over praten. Maar wat zal die man gedaan hebben?
Zo.
Natuurlijk, heeft hij iets in de oorlog gedaan of een andere keer? Ik weet het niet. Het is erg raadslachtig en het is natuurlijk een gruwelijk verhaal.
En waar jij in toeval geloofde, deed deze man dat duidelijk niet?
Nee, deze man die doet dat niet. Nee.
Maar ook misschien om op een bepaalde manier zijn lot te omarmen en te accepteren.
Ja, kan. Dat is geweest, ja.
Hoe veranderde jouw rol tegenover de mensen die je portretteerde door ze te interviewen? Intiemer of
wordt
dat moeilijker?
Dan wordt het wat persoonlijker natuurlijk. En ik heb niet iedereen meteen geïnterviewd toen ik ze gefotografeerd heb. Soms heb ik dat ook daarna gedaan. Ik heb het soms ook wel telefonisch gedaan. Maar bijvoorbeeld ook in Rusland had ik een talk bij me. En dan doe je het meteen. Maar goed, met een behoorlijk aantal mensen heb ik inderdaad wel dat gedaan. En dan wordt het natuurlijk allemaal toch wat toch wel ietsje intiemer natuurlijk. Want ze vertellen jou dingen die die ze niet zo vaak vertellen. En waar ook niet zo vaak naar wordt gevraagd. Want mensen die hun omgeving weten natuurlijk wat er gebeurd is. Maar ja, wordt er niet meer over gesproken. Dat is de indruk die ik er nog wel eens van kreeg. En ik vond ook wel dat de meeste mensen wel hun verhaal wilden doen.
Dat hoor je vaak, dat de oudere generatie bang is dat de geschiedenis verdwijnt. Dat wij, de jonge generatie, er te weinig van weet. Is dat ook een drijfveer van jou om deze mensen vast te leggen?
En ook om te laten zien, kijk, wat ik net ook zei, van het is natuurlijk, ik gebruik hun natuurlijk ook om een verhaal te vertellen over wat er vandaag ook nog gebeurt. Want vandaag gebeurt het natuurlijk precies hetzelfde. En door middel van deze mensen, die voor hun is het al heel erg lang geleden. Dus zij kunnen er ook iets meer afstand van nemen. Dus die kunnen er ook op een hele andere manier over praten dan iemand die dat zou is overkomen. Die wat heel recent is gebeurd. En daarom heb ik ook eigenlijk juist deze groep mensen geportretteerd en geïnterviewd.
Ja, voor het nieuws zei je, ik vind niet dat mijn werk activistisch is. Wat ik toch opmerkelijk vind, omdat je zei, ik wilde met die serie voor de NSC van gepensioneerde of oude veteranen mensen van de foute en de goede kant door elkaar laten zien. En laten zien dat ze allemaal veteraan zijn. Ongeacht voor welke kant
maak
je nou vocht.
Nog geen activist, vind ik.
Nou, je hebt er wel een boodschap mee.
Nou ja, ik heb er wel een boodschap mee, maar ik ben niet iemand die. Nee, laat ik je een voorbeeld geven. Ik ben ook heel voorzichtig in het. Of ik ben wel. Ik denk wel na over hoe mijn werk wordt gebruikt. Soms zoiets komt vaak in een krant of er komt een tentoonstelling. Maar ik kreeg bijvoorbeeld. Een tijd geleden ging. Nou, die foto's die nu in het Drents Museum hangen, de Afghanistan-portretten. Ik kreeg een vraag van de vredesbeweging in Noorwegen. En die wilde een van deze portretten wilden ze gebruiken voor een campagne tegen het uitzenden van Noorse militairen naar Afghanistan. Dus die foto's zouden worden gebruikt op affiches, dat soort dingen. En ja, dat doe ik dus dan niet. Daar stel ik mijn werk niet voor beschikbaar. Want dat is niet. Ik heb het niet met die bedoeling gemaakt om tegen iets te zijn. En dus als het in de krant komt, in een tijdschrift komt, prima. Maar als het gebruikt wordt om actie te voeren, dan haak ik af. En ik had ook precies aan de andere kant van dit spectrum. Hè, de serie waar ik net het verhaal over vertelde, The Eyes of War. Ik werd benaderd door een Duitser. Daar heb ik volgens mij afgesproken in Berlijn. En die zou een tentoonstelling in Duitsland kunnen maken van deze serie. Dus ik heb inderdaad met hem gesproken. Hij had het inderdaad allemaal. Hij had een goede plek had hij gevonden. En hij zei van ja, en ik heb ook een sponsor hiervoor. En die sponsor, ja, deze mensen gaat tentoonstelling van mensen die oorlogsblind. Hè? Dus de sponsor is een Canadese wapenfabrikant. En die maken onder andere gezichtsbeschermend of oogbeschermend materiaal voor militairen in oorlogsgebieden. Ja, er is natuurlijk geen haar op mijn hoofd die aan denkt om zo'n serie te laten sponsoren door een wapenfabrikant. Dus dat doe ik dan ook niet. Dus,
maar waarom? Maakt dat je werk dan te plat? Doet dat een tekort aan de artistieke beleving?
Nee, dan wordt het gebruikt voor een boodschap die ik zelf niet uit wil sturen, niet uit wil zenden. Als je werk wordt gebruikt door of wordt gesponsord door een wapenfabrikant, ja, ik vind dat niet heel erg kosher op de een of andere manier. En aan de andere kant wil ik eigenlijk ook niet dat het gebruikt wordt door campagnes van een vredesbeweging. Met dat doel heb ik die foto's niet gemaakt.
Ik heb toch een gevoel dat er een boodschap in zit. En eigenlijk is dat de boodschap. Ik weet niet of je het daarmee eens bent. Dat oorlog nu eenmaal is en altijd zal zijn. Het is een onderdeel van het menselijk bestaan. Ik wil een brugje maken naar The Relics of Cold War, ja, die in Bonn is. Waarbij je ook, Armando schreef er al over, de schuldige natuur.
De schuldige grond, schreef Armando.
Waar trainingskampen oorlog op oorlog op oorlog werd er gebruikt. Door ja. dan weer geallieerden, dan weer door nieuwe soldaten, dan weer door nieuwe. Door de eeuw heen. Dat soort battlegrounds eigenlijk. Dat dat blijft bestaan.
Dat is ook zo, ja. Nou ja, kijk, even omdat...
Kun je je vinden in die boodschap?
Ja, maar dat is geen activistische boodschap.
Nee, dat niet. Nee, dus daarom, maar dat is wel een boodschap.
Ja, nee, dat is helemaal prima. Dat is natuurlijk ook de bedoeling om te laten zien wat de consequenties zijn. En die consequenties, dat gaat niet alleen over mensen, maar dat gaat natuurlijk ook over... conflicten laten ook sporen na in landschappen, in infrastructuur, in architectuur. En de Koude Oorlog in Europa, dat is natuurlijk, althans in Europa is het geen oorlog geweest. Dus wat je hier nog terugziet, zijn juist die sporen in het landschap. En de Koude Oorlog is natuurlijk ook het conflict waarin ik zelf ben opgegroeid. Dus dat is in mijn jeugd leefden wij allemaal in een soft conflict zone. En op een gegeven moment valt dan die Berlijnse muur. En dan is die periode is voorbij en alles is open. En dus dat was voor mij ook een aanleiding. Het heeft mij altijd al enorm gefascineerd, die Koude Oorlog. Om dat landschap te fotograferen. Dus ik was er in het redelijk snel was ik er al bij. Ben ik naar Russische kazernes gegaan terwijl de Russen er nog in zaten. En ik heb daar inderdaad gefotografeerd. Maar toen ik thuis kwam, dacht ik van ik moet dit onderwerp een aantal jaren laten liggen totdat iedereen weg is. En al die terreinen die liggen dan braak. De natuur neemt het over. Het verval zet in. En wat ook weer symbolisch is voor het einde van zo'n tijdperk.
Dat doe je vaker, hè? Je werkt soms al een decennia lang aan een serie.
Ja, en nou, liefst aan verschillende series tegelijk. Soms wel aan drie tegelijk. Maar dat is inderdaad wat ik doe, ja.
Is dat omdat je dan twijfelt van de kwaliteit van het werk? Of dat je denkt, het lijkt me zo moeilijk om... als je weet, ik heb een goed beeld, dat je dat niet meteen de wereld in wil.
Nou, maar dat gaat ook, de wereld in. Alleen,
via de pers
kijk, ik
dan.
Werk, het eindresultaat, daar kan ik lang over doen. Kijk, ondertussen kan het wel in een krant of in een tijdschrift staan. Niet alles, want ik geef niet alles in één keer weg. Maar ik kan wel lang aan een onderwerp werken. En met zo'n Koude Oorlog, dat komt ook... De meeste tijd zat hem gewoon in de research. Het vinden van dat soort plekken. Hè, want al die plekken waar ik ben geweest... dan praat je over oude kazernes, opslagplaatsen voor kernwapens... oude grenzen, marinehavens, luchtmachtbasissen, schuilkelders, noem maar op. Het was echt veel meer dan ik mij had voor kunnen stellen. En dat kost tijd. En ik kan me daar ook de tijd voor geven. Er zat ook geen einddatum aan. En ondertussen werkte ik ook aan andere projecten. En dus ik heb 11 jaar lang heb ik aan deze serie gewerkt.
Je ging ook op locatie kijken. En toen kwam je erachter dat de Koude Oorlog helemaal nog niet zo voorbij was. Je stuitte op twee soldaten.
Ja, dat was grappig. Een stukje Koude Oorlog was dat. Ik was... In Kaliningrad, dat is die Russische stukje Rusland tussen bij de Balten. Ik reed daar met mijn auto rond door een klein stadje en ik zag op een gegeven moment een oud vervallen militair gebouwtje. Dus was werd niet meer gebruikt. Ik pakte mijn camera en statief en maakte een paar foto's. Ik loop vervolgens om het gebouw heen en ik zie daar twee Russische soldaten in het gras liggen bier te drinken. En ik denk van oké, dit is geen verlaten terrein, want dat is toch een beetje een criterium voor mij. Dit is een actieve basis, dus volgens mij moet ik maar weer vertrekken. Maar goed, op dat moment kwamen er twee Russische schildwachten aan en die namen mij mee. Naar de Russische kazerne daar. En ik ben daar de hele dag vastgehouden. Er kwam een officier van de FSB, wat vroeger de KGB was. Die kwam uit de stad Kaliningrad. En die heeft mij onderworpen aan een zeer lang verhoor. Wie ik ben, wie mijn familie is, wat ik doe. En wat doe je hier en wat fotograaf ben je dan. En hij wil gewoon echt alles weten. Dat ging allemaal in een prima sfeer. Die man nam thee en koekjes mee. En op een gegeven moment moest ik een verklaring tekenen. En die was dan weer in het Russisch opgezet. Dus ik zei van ja, dit ga ik niet tekenen, want ik kan niet lezen. En doe ik niets. En nou ja, goed, iets anders, andere smaak hadden ze niet, zei ze. En dus ik heb vervolgens mijn broer gebeld, die is slavist. En die heeft de zaak voor mij vertaald. En zodat het klopt allemaal wat erin stond. En de allerlaatste zin wat die Russen erin hadden geschreven van: meneer Roemers heeft zich gedurende de hele dag keurig en beleefd gedragen. Dus toen kon ik vertrekken en mijn films moest ik wel achterlaten. En nou, dat was het.
Ik kan me voorstellen dat dat voor een fotograaf wel echt pijn doet.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, er zat ook nog iets, stond ook nog iets belangrijks op. Dus uiteindelijk had ik het wel. Was het niet heel erg, maar goed, films kwijtraken, dat wil je niet. Ja.
Je noemde exposeren in het museum in Bonn een lang gekoesterde wens. Dat lijkt me nogal een statement met jouw staat van dienst. Waar ligt die waardering voor jou voor dit museum?
Als
ik het goed zeg, het Deutsche Historische Museum.
Ja, klopt. Ja. Deze serie heeft, net als de Uizenvoor, heeft in 2014 in Berlijn gehangen in het Deutsche Historische Museum. En de Relics of the Cold War die hing daar in 2016 in een hele grote solo tentoonstelling. Zag er echt fantastisch uit. En ik wilde ook al jarenlang op die plek dit werk laten zien. Want dit is toch wel een van de belangrijkste musea van Duitsland. Het is ook een van de drie staatsmusea. Dus ik wil erg graag die plek mee. Jaren geleden kwam ik er niet binnen. Uiteindelijk is het mij toch ook wel gelukt, ook met hulp van de Nederlandse ambassade in Berlijn.
Hoe werkt dat? Moet je daar zelf voor lobbyen? Of je agent? Of moet je gewoon wachten tot je gevraagd wordt? Is het een soort eer die je ten deel valt?
Nou ja, dat werkt bij de kant op. Je lobbyt zelf, je wordt voor gevraagd. Je eerst lobby en vervolgens word je gevraagd. Zo werkt het. Ja. En dus de tentoonstelling die nu in Berlijn heeft gehangen, die verhuist nu naar Bonn in het Haus der Geschichte. En dat, die wordt in mei geopend.
Het is de grootste expositie die je tot nu toe hebt gehad, hè?
Ja, dat was die in Berlijn inderdaad. Ik had ook een erg grote expositie in Huis Marseille. Dat was van onderwerp, dat ging over megasteden. Ik vind het wel fijn om met goede musea te werken. Zoals bijvoorbeeld ook het Drents Museum. Het is een hele mooie plek en ze hebben een fantastische tentoonstelling van gemaakt. Ik vind het fijn om met dat soort partners dit soort dingen te kunnen doen.
Word je daar nog zenuwachtig voor?
Niet echt eigenlijk. Kijk, het is natuurlijk een heel lang proces. Hè. Het is niet zo van, zij zien het werk en zeggen van, nou ja, we gaan het over een paar maanden gaan we dat tentoonstellen. Dus dat wordt eerst over gepraat. We maken kennis of ze komen bij mij. We praten over hoe zo'n tentoonstelling eruit zou moeten komen te zien. En uiteindelijk kom je tot een soort concept. En dan wordt het uitgevoerd. En dan moet er geproduceerd worden. En er zitten allemaal mensen bij betrokken. Dus ook, ik heb een agent die ook veel werk daarin doet. Natuurlijk het team van het museum waar je mee werkt. Ik heb ook galeristen die af en toe er ook nog mee te maken hebben. En zo maken we mooie dingen.
Ja. Ja, je zei net al eerder, ik heb een serie gemaakt over megasteden. Metropolis heet die. Bijna diametraal tegenovergestelde van je zwart-wit portrettenfotografie. Ja. Heel veel kleur, lange sluitertijd, waardoor je heel veel lange banen door een landschap ziet. Maar ook juist de mens en het landschap in één bijna.
Ja, dat klopt. Het is ook een verandering in mijn in mijn werk, echt een nieuwe richting. Dus ik heb die series over gevolgen van conflicten op een gegeven moment. Ik heb het jarenlang met heel veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment dacht ik wel van, goh, ik wil ook iets anders gaan doen. Iets wat niet met dit onderwerp te maken heeft. Ik sluit niet uit dat ik het ooit nog eens weer doe, maar ik heb mij altijd al geïnteresseerd voor de stad. Nou goed, al jaren geleden toen. Na Afghanistan. Ik ging terug naar Nederland. Ben daar een week geweest. En ben toen met mijn vrouw naar Bombay afgereisd om even uit te blazen. Maar ja, Bombay en uitblazen, dat is moeilijk. Hè? Je kent het misschien, dus het is echt een hele chaotische stad. Herrie, stank. Het is echt de overtreffende stad. Is het. Mensen, het is heel veel mensen, ze komen ook heel dichtbij. Geen personal space. En ik denk dan wel van, goh, hoe het karakter van zo'n stad. Het was niet mijn eerste keer in Bombay, maar ik vind elke keer het weer fascinerend. En toen ook. En toen dacht ik van, goh, hoe zou je het karakter van die drukte, die chaos, al die energie, hoe zou je dat nou kunnen verbeelden in één enkele foto? En vervolgens zijn we naar Goa gegaan, hebben we een week op strand gelegen. En dat bleef me toch bezighouden van, hoe moet ik dat nou doen? En ik heb toen een soort van conceptje ontwikkeld. En ben daarmee teruggegaan naar Bombay. En daar is een hele grote moslimwijk bij de Mohammed Ali Road. Volkswijk. Ik heb daar, dat was een oud sleazy hotel. Daar kon ik mezelf naar binnen praten. En ik heb vanuit zo'n hotelkamer heb ik de hele dag, of de hele middag en de hele avond steeds dezelfde foto gemaakt. En dat was beneden op de straat. Dat was een heel druk kruispunt met veel verkeer, veel mensen. Dus ik had dus het overzicht over de stad. Je ziet de infrastructuur, je ziet de gebouwen, je ziet de winkels. Maar je ziet ook de mensen die de straat bevolken. Je ziet het verkeer, de auto's, de rikshas, de taxis, de bussen, alles. En dus enerzijds het overzicht, maar anderzijds gebruikte ik ook bij elke foto een lange sluitertijd. Dus je belichtte 1 seconde, 2 seconden, 4 seconden. En dus ik let heel goed op van, nou, ik weet waar de foto begint. Die begint links op de straathoek en eindigt op de straathoek tegenover. Dus ik observeer heel goed wat er wie er naar binnen loopt. Wie stil blijft staan, wie er weer uitloopt, wanneer het verkeer gaat rijden. En als ik denk van, god, nu valt alles op, alles samen. Dus dan maak ik een foto en dan druk ik af. En dat heb ik zo de hele dag door gedaan. Maar goed, in die tijd werd ik nog niet digitaal. Dat doe ik nu bijna ook nog niet trouwens. Dus ik wist ook niet wat erop stond. En ik ben naar huis gegaan en toen heb ik het ontwikkeld. En nou ja, goed, de meeste foto's die kon je weggooien. Maar er zaten een aantal dingen bij waar je echt het gevoel had waar ik naar zocht. Dus die drukte in de stad, de stress van de stad. Je ziet mensen die bewegen als een soort slierten, die gaan die door je beeld heen. Dus die mensen daar tussen stilstaan. Ja, dat de balans moet oké zijn.
Ja, het heeft ook een soort bijna vals optimisme of wrang optimisme. Want door die felle kleuren denk je, dit is vooruitgang, het leeft. Maar dan ligt er wel bijvoorbeeld iemand helemaal voor pampus in het midden van het beeld of aan de zijkant. Degene die stil zit is dan een
nou, dat is leuk dat je dat zegt, want
een bedelaar in lompen.
Ja, nou, dus
ik vond het wel beladen werk ook, toch? En ik dacht ook, is het misschien de blik van de buitenstaander die naar een stad kijkt? Je bent zelf in Groningen opgegroeid en je ging voor werk als jongvolwassene naar de Randstad.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat nooit echt jouw plek is geweest, dat je er altijd als een buitenstaander naar hebt gekeken. Waar ben je toe gaan wonen?
In Delft.
Delft. Nou, dat is nog wel het meest dorpige van alle randstedelijke.
Klein stadje in de Randstad.
Ja. Ja. Dus dat is dan niet een hele grote omslag. Maar ik voel me af dat meewoog. Dat je altijd toch een buitenstaander blijft. Of is dat misschien inherent aan het beroep ook van fotograaf?
Ik denk dat inherent is aan het beroep van fotograaf. Ik heb me nooit echt buitenstaander, nooit echt buitenstaander gevoeld. Dus kijk, het is wel dat ik af en toe kom ik in dat soort steden. En dat het fascineert me, het interesseert me. En dat was al jaren zo, maar ik heb er nooit iets mee gedaan. Maar omdat ik toch al een beetje in die omslag zat van, goh, ik wil ook iets anders gaan doen. Dan pak je dat op en kijk je of je daar iets mee kunt. Kijk, wat wel belangrijk is voor mij is, als ik het onderwerp oppak, moet het me heel erg fascineren. Want anders dan begin ik er niet aan. Want ik kan heel erg lang aan zo'n project werken. Bijvoorbeeld deze serie, wat ik je nu vertel, het was eigenlijk een soort testopnames wat ik toen heb gedaan. Ik ben weer teruggegaan naar India. Ik heb daar gefotografeerd in Calcutta en in New Delhi en in Bombay. Met een groot formaat camera. En het bleef beperkt tot India. En op een gegeven moment in 2008 was er nieuws. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. En dat punt hadden we nog niet eerder bereikt. En toen dacht ik van, goh ja, ik ben nu met die Indiase steden bezig. En ik ben die conflictseries aan het afronden. En eigenlijk, ik wil hier wel verder mee. En dit is een goede aanleiding om dat stedenproject veel groter te gaan maken. Dus ik ben toen begonnen met het fotograferen van de allergrootste steden ter wereld. En het is gedefinieerd. Dus als er meer dan 10 miljoen mensen wonen, heet dat een megastad. Er is ook een lijstje van. Er staan 22 op. Dus wat ik heb in de jaren daarna heb ik met het lijstje heb ik al die,
ben je zich
al die steden.
Ik heb een bucketlist.
Ik heb ze afgevinkt.
Heb je ze allemaal bezocht?
Ja, nou ja, Jain, zeggen de Duitsers dan.
Altijd nieuwe megasteden.
Er komen natuurlijk Altijd nieuwe megasteden. Ja. Ik heb drie megasteden in China gefotografeerd. Guangzhou, Shanghai, Beijing. Ja, nu zijn het er 5 of 6. Dus ik kon het ook niet bijhouden. Maar ik ben dus gestopt toen ik dat beginlijstje van 22 klaar had. En dat ik ook het gevoel had van, nou, nu is er al een goede balans tussen alle continenten. Dat is nooit een hele de optimale balans, want de meeste megasteden bevinden zich in Azië. Maar toch waren alle continenten, die zaten erin, behalve Australië, want daar heb je geen megasteden.
Nee, dat doet niet aan. Kunnen we nu zeggen dat dit de nieuwe Martin Roemers is? Want je kunt zeggen, er komen nieuwe megasteden bij, maar er komen ook altijd nieuwe oorlogen.
Voorlopig, wat is voor mij het volgende project zal meer over steden gaan dan over conflicten.
Ja. Is het niet? Ik vraag me af dat je die perverse neiging hebt dat als er een oorlog uitbreekt, dat je denkt, nou, over 10 jaar heb ik weer kan ik weer op pad.
Kijk, toen het Afghanistan begon, had ik wel zoiets van, goh, als daar Nederlandse betrokkenheid bij komt, en dat was natuurlijk niet het geval vanaf dag 1, dan ga ik daar misschien wel naartoe.
Ja.
Voorlopig is dat even van de baan en dan zal het toch meer over steden gaan, over urbanisatie.
Is dat dan dat je toch bezworen hebt, dat je er alles over hebt laten zien wat je wilt zeggen?
Nee, ik heb het beslist niet bezworen. Ik heb nog wel in mijn achterhoofd nog wel een ideetje over dat soort een conflict serie. Maar ik wil nu even iets anders doen. Me daarop richten.
Is dat dan lichter voor je qua onderwerpkeuze? Lichter om aan te werken ook?
Nou, ik heb al veel. Ik wil iets nieuws doen. Ik wil iets anders doen. En kijk, ik blijf het natuurlijk wel interessant vinden. Dus daarom heb ik ook nog wel wat ideeën. Maar ik weet niet of ik dat echt uit ga voeren. Ik wil me eerst toch op de nieuwe richting gooien. En dit Metropolis, het gaat ook heel erg goed. Want het wordt wereldwijd tentoongesteld. Vorig jaar in Korea, het is in New York, Dubai, Bombay, New Delhi, straks in Hamburg. Ik ga in juni naar Chicago, laat ook weer werk zien. En dat smaakt ook naar meer. Ik wil echt toch meer in die richting gaan doen.
En wat staat je eigenlijk tegen aan digitaal werken? Je zei, ik fotografeer bijna niet digitaal. Door alles.
Ja, nou, dat gaat nu wel veranderen. Ik had er steeds goede technische redenen voor om tot nu toe niet digitaal te werken. Inmiddels zijn die camera's zover uitontwikkeld. De echte grote professionele camera's, dat ik daar met de volgende serie wel aangaan. Want het is natuurlijk een stuk makkelijker werken.
Martin, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio?
Het was hartstikke leuk om hier te zijn.
Dankjewel.